Vertel, goedemorgen allemaal. Altijd goed om bij jullie te zijn. Ik ga altijd heel relaxed naar jullie toe. Op de een of andere manier, meer dan bij andere kerken waar ik spreek. Omdat ik altijd weet van ja, er is een bepaalde zalving, een bepaalde genade bij jullie. Dat maakt dat ik me nooit druk hoef te maken over wat ik precies ga doen. Het is gewoon, het is oké. En dat is heerlijk. En dat heeft ook iets met jullie houding te maken. En daar wil ik jullie voor danken. Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. ik heb soms de neiging een beetje in het Engels te spreken, want ik ben een week lang ondergedompeld geweest in het Engels. Ik heb een soort van mijn eigen conferentie gehad. Ik had het genoegen en het voorrecht om les te mogen geven op een bijbelschool in Noord-Brabant, in Beugen, vlak onder Boksmeer. En weinig christenen weten dat in Nederland, maar er is een bijbeltrainingsschool voor toekomstige zendingswerkers, zendelingen. En dat is een internationaal gebeuren uiteraard. Dus dat gaat uit van de WEC, de Wereld Evangelisatie voor Christus. En zij trainen eigenlijk voor allerlei organisaties. En daar zitten mensen uit heel Europa, maar ook uit Korea bijvoorbeeld. En dat is geweldig, ja. En ik had op het laatste moment was ik daar eigenlijk ingevlogen. Ze hadden iemand nodig om in te vallen. En ik was daar ook nog nooit geweest. En, nou ja, toen heb ik over het Bijbelboek Job mogen onderwijzen. En daar ga ik natuurlijk ook wat over delen bij jullie. Ik ben er helemaal in ondergedompeld. Dus dat spreekt een beetje voor zich om het dan ook mee te nemen hier naartoe. Het heeft mij zelf weer opnieuw enorm verrast hoe ongelooflijk relevant de boodschap van het Bijbelboek Job is. Juist voor christenen in deze tijd, denk ik. En op de een of andere manier schijnen wij te denken dat het leven als christen leuk moet zijn. Dat is iets wat ik heel veel nu tegenkom in allerlei gemeenten en groepen waar ik mag dienen. Dat er een soort cultuur is ontstaan in de evangelische wereld van kom zoals je bent. Maakt niet uit wat je doet, waar je bent, waar je vandaan komt. Welkom, God is er voor jou. Hij is er altijd voor jou. En hij is er eigenlijk om jou gewoon gelukkig te maken. Dat is een overheersend idee wat ik niet zozeer dat het onderwezen wordt. Of dat het heel erg vanuit de kansel, vanuit het podium wordt verkondigd. Maar een beetje wat je voelt in de liederen, in de atmosfeer, geestelijk. Waar komen mensen hiervoor? Waar zingen ze over? Waar getuigen ze van? Is dat van de grootheid van God? Of is dat eigenlijk van, mijn leven is wat prettiger geworden toen ik Jezus heb leren kennen? Ik zet dat even heel scherp neer. Maar ik denk wel dat daar een heel groot risico zit in onze evangelische cultuur. En ik had een docent op de HBOV-opleiding ooit, lang geleden. Wil Doornenbal, psychologie. En zei, dat is een zinnetje wat me altijd bij is gebleven vanaf dat moment van, wie zegt dat het leven leuk moet zijn? En zeker als je jong bent, dan denk je dat dat zo is. Dan denk je van, it's all about the fun. Ik wil gewoon plezier maken. Ik wil gewoon genieten. Je bent maar één keer op deze aarde, zeggen mensen dan. En je moet eruit halen wat erin zit. En ga ervoor. En je gaat het liefst van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dat is in de wereld zo, in onze maatschappij, maar dat is vaak ook in de kerk zo. En je kan dan van hoogtepunt naar hoogtepunt gaan, van conferentie naar conferentie. Hoe goed die conferenties ook zijn, hoe goed zo'n eeuw jongere dag ook is, niks mis mee. Maar dan, als dat het enige is waar je voor gaat, om een kick te krijgen, dan zit er iets niet helemaal goed. Want zo is het leven niet. Zo is het leven gewoon niet. En het lastige is, als je jong bent, dan heb je daar vaak nog niet zo heel veel mee te maken. Ik kom nu in een leeftijd dat ik steeds vaker hoor van echtparen die uit elkaar gaan. Ook christelijke echtparen, christen echtparen die uit elkaar gaan. Van ernstige ziektes die komen en die niet te genezen en niet te behandelen zijn of nauwelijks. Je komt in een leeftijd dat mensen veel te vroeg overlijden. En dan wordt je beeld al wat bijgesteld. Oké. Allemaal oprechte christenen die Jezus volgen en toch. En als je jong bent, denk je nog een beetje van, oké, dat gaat mij niet overkomen. Ik ben vitaal, ik ben gezond en het leven ligt voor me en geen probleem. Maar het is natuurlijk niet waar. Ook heel veel tieners en ook heel veel jongeren lijden aan het leven. Misschien wel steeds meer, komt dat ook naar voren. Ook jonge mensen worden ziek en raken gehandicapt door een auto-ongeluk of iets dergelijks. We moeten toch denken ook wat vorig weekend in het nieuws was. De twee tienermeisjes. Waarvan ook mensen uit christelijke gezinnen. Ik weet niet in hoeverre die meisjes zelf christen waren. Dat is moeilijk te zeggen uit het nieuws. Maar ik weet ook van andere situaties waar het wel echt gaat om overtuigde christenen. Die dan zoiets overkomt. Waarbij zij waarschijnlijk ook hebben gedacht van dat gaat mij nooit overkomen. Waarbij de ouders hebben gedacht dat gaat onze dochter nooit overkomen. En het gebeurt. Het is natuurlijk heel extreem. En laten we hopen dat dat de uitzonderingen blijven. Maar dergelijke situaties, ook al maak ik het niet persoonlijk mee, moet je er wel aan het denken zijn. Wat is dat nou, dat lijden in deze wereld? Hoe kan dat nou dat ook oprechte mensen, gelovige mensen, toegewijde mensen, goede mensen, ook niet-christenen die gewoon fatsoenlijk leven, die hun best doen, hoe kan het nou dat hun dat ongelooflijke lijden overkomt? Wat moet je daar nou mee? En dat is geen eenvoudige vraag. Dit is een van de grootste obstakels voor mensen om tot geloof te komen. Hoe kan je nou geloven in een goede God die almachtig is en die dit lijden toestaat? De oorlogen in deze wereld, de hongersnood in Afrika, het terrorisme, de aanslagen in Manchester of waar dan ook. Hoe kan God er nou toestaan? Hij is in staat om het tegen te houden. En je gelooft dat hij goed is, dat hij het beste voor de mensheid voor heeft en toch gebeurt het. En heel veel mensen zeggen, nou, voor zo'n God bedank ik, dan doe ik het wel zelf. Dan maar zonder God. Het is een klassieke vraag in de theologie, waar we nooit over uitgedacht raken, al eeuwenlang. Hoe moet je God zien? En misschien is het ook wel jouw vraag, vanwege de dingen die je zelf meemaakt in je eigen leven. Heer, waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom dat lijden? Waar bent u dan? Nou, dat is onder andere het thema van Job. Het is niet het enige waar Job over gaat, maar natuurlijk is dat een belangrijk thema in het Bijbelboek Job. En ik wil eigenlijk meteen naar het einde van het boek, om te zien waar Job uitkomt, na heel lang hiermee geworsteld hebben, samen met zijn vrienden. En van daaruit ga ik terug naar een aantal lessen die we kunnen leren uit zijn levenservaring. Dus we gaan naar Job 42. Vers 1 tot en met 6. Job 42, vers 1 tot en met 6. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling deze keer. Nu antwoordde Job de Heer. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Daar heb je het al. Hij is almachtig, hij is soeverein. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken. Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg maar wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Job wordt geconfronteerd met die grootheid van God. Als God gaat spreken en gaat wijzen naar de schepping en zegt, wie ben jij eigenlijk, Job, om mij te ondervragen, om mijn plannen ter discussie te stellen, om je beklacht bij mij te doen en mij te beschuldigen dat ik niet rechtvaardig zou zijn. Was zij erbij toen ik dit universum bedacht? Was zij erbij toen ik alles zo geweldig in elkaar heb gemaakt? Overzie jij al die tienduizenden processen die tegelijkertijd in de wereld plaatsvinden? En kan jij mij vertellen hoe ik dat moet gaan beheersen? Hoe ik dat kan managen? Even dimmen, Job. Even een toontje laag. Je bent niet in de positie om mij ter discussie te stellen. En dan geeft Job gehoor daaraan. Hij erkent dat. Inderdaad, ik was dom. Ik sprak domme dingen. Nu heb ik iets meer van u gezien. Nu heb ik u gezien. Voorheen was ik alleen maar van horen zeggen. En ik buig. Dus Job leert ons buigen. En hij leert ons dat God groter is dan wij. Dat is even, dat is eigenlijk al de conclusie. Dat geef ik je alvast. En we gaan nu terug naar het Bijbelboek Job. En we gaan... Ik heb een hele mooie video gevonden die hem perfect samenvat in iets van 6,5 minuut. Met ondertiteling. En met wat humor erin. Dat is ook leuk. Maar dat geeft aan het hele boek, dan hoef ik het niet helemaal te lezen. Want 42 hoofdstuk is een beetje veel. Dus laten we gewoon even de video bekijken van, over het Bijbelboek Job. Daar nog even wat langer bij stil te staan. Wat ter discussie staat, is dat principe van vergelding. Wat heel sterk is. Wat heel sterk was in die tijd onder de niet-Joodse volkeren. Maar wat ook God... voor Israël. God beloont de oprechte en hij straft de slechte. Dat is eigenlijk een soort basisregel waar iedereen in gelooft. En dat werd een systeem wat gesloten werd, wat alles verklaarde, het hele wereldgebeuren. En het is een Bijbels principe. En je kunt zat versen vinden die dit onderwijzen. En je kunt er makkelijk je eigen voorspoedsevangelie van bouwen. Als je niet het hele onderwijs van de Bijbel in oog schouwt. Want de Bijbel zegt meer dan dat. Maar het is een Bijbels principe. Vanaf het verbond dat God sloot met Israël. Heeft hij al gezegd, als je mijn wet houdt, zal het je goed gaan. Ik zal je belonen. Ik zal je zegenen met voorspoed. Je oogsten zullen lukken en overvloedig zijn. Je zult gezond zijn. Je zult geen oorlog kennen. En je kinderen groeien op in vrede en worden succesvol. Dat is wat er gebeurt als je de wetten van God onderhoudt. En doe je dat niet, Deuteronomium 28, dan is er een hele lange lijst van ellende wat je kan overkomen. Dus ja, en we zien het in de historie van Israël. De hele Bijbelse geschiedenis door. Zie je dat ook zo werkt. Israël keert zich tot God. Gaat er relatief goed. Er is vrede, er is voorspoed. Ze keren van God af. En het gaat weer de verkeerde kant op. En ze blijven van God afkeren. En uiteindelijk worden ze verstoten uit hun land. In ballingschap. En nou ja, dan zitten ze met een gebakken peer. Door de eeuwen heen. Dus ja, we zien dat principe terug. En we zien het principe ook terug in onze eigen maatschappij. Als je oprecht bent. Als je integer bent. Als je goed je best doet op school. Als je hard werkt, dan kun je het heel ver schoppen in deze wereld. Je zult succes oogsten als je ook je best doet. Als je eerlijk bent, als je toegewijd bent aan de zaak waar je voor gaat. En je ziet dat mensen die er maar een rommeltje van maken, die de kantjes ervan aflopen, die geen discipline kennen en verslaafd raken aan allerlei dingen... Nou, die zullen nooit aan de top van het bedrijfsleven komen. Of in de politiek. Je moet wel wat in je mars hebben. Je moet wel je best doen. En zo wordt beloond wat een goede inspanning is. En wordt eigenlijk al afgestraft als je je niet goed gedraagt. Maar dan kun je het omkeren. Dat is de vraag. En dat is wat de vrienden van Job deden. Zij keren het om. Als je voorspoedig bent, ben je dus oprecht en goed. En als je lijdt, moet er wel zonde zijn in je leven. Dat is het systeem, dat hebben we toch net ontdekt. Dus we keren het om. En nergens in de Bijbel en ook nergens in die wijsheidsboeken wordt dat bevestigd. Integendeel, dat wordt ontkracht in die drie wijsheidsboeken. Maar hoe is dat voor ons? In onze christelijke evangelische denken. Hoe vaak vraag je het toch af... Of je niet wat fout hebt gedaan op het moment dat er problemen ontstaan in je leven. Als je ziek wordt. Als je baan verliest. Als er een scheuring is in de gemeente. Denk je dan niet heel snel van, oeh. Heer, hebben we u verkeerd verstaan? Hebben we iets verkeerd gedaan? Zijn we ongehoorzaam geweest? Heb ik te weinig geloof gehad? Te weinig gebeden? Te weinig met uw woord bezig geweest? En dat is wat je vaak terugkrijgt van je lieve broeders en zusters. Die menen dat er wel iets moet zijn waardoor jij dit verdient. Want er hoeft toch geen ziekte meer te zijn, een tegenslag, een rampspoed, als je Jezus volgt. Hij zegent toch, u bij hem horen, hij houdt toch van ons, hij zorgt toch goed voor ons. Dus ergens gaat daar iets fout. En dat kan niet aan God liggen. Die is goed en die is te vol. Dus moet het toch ergens, ja. En dan zeggen we dat misschien niet zo hard als in andere kringen. De suggestie wordt toch vaak gedaan. Van ja, joh, ik weet het niet precies, maar ik denk toch even dat we meer moeten bidden. Want deze situatie, dat kan eigenlijk niet bestaan. Als je echt gelooft in God. Zie je hoe subtiel dat erin kan sluiten? En soms ook veel minder subtiel. En je krijgt het gewoon om je oor. Als je maar niet geneest. En als je bepaalde problemen maar niet kunt overwinnen. En verwacht jij succes, geluk, gezondheid, omdat je Jezus volgt? En is dat misschien ook de reden waarom je Jezus volgt? Nog een andere vraag. Een motief om in God te geloven? Of ligt het toch wat gecompliceerder dan dat? En dat is eigenlijk de vraag die Job levensgroot stelt. Zou God misschien groter zijn dan jouw gevoel voor rechtvaardigheid? Voor wat eerlijk is. Wat billig is. Ergens hebben we dat gevoel van, als God rechtvaardig is, moet het ook rechtvaardig gaan in deze wereld. In mijn leven. Dan krijg je toch wat je verdient. En de ervaring leert dat dat gewoon heel vaak niet het geval is. Vaak wel, vaak ook niet. En de Bijbel leert ook dat dat niet een automatisme is in deze wereld. Dat er nog te veel andere factoren een rol spelen om dat altijd te laten gelden. God is groter, zelfs groter dan zijn eigen rechtvaardigheid. Er is meer te zeggen dan alleen dat hij eerlijk is en het goede voor heeft met ons. Er is meer. Hij is wijs. Hij is zoveel groter. En wij kunnen hem niet vastpinnen op een van zijn karaktereigenschappen. Mag God groter zijn dan jouw gevoel van rechtvaardigheid? Dat is eigenlijk de eerste. Tweede is, vinden we in Job 28, vers 28. Misschien kun je met me opstaan. Job 28, vers 28. Het bijzondere van dat hoofdstuk is dat Job zit nog helemaal in zijn klaagzang en in zijn beschuldiging van God. Hij zit nog helemaal in die discussie. En ook daarna, vanaf 29, dan blikt hij nog eens terug op hoe goed het is geweest, wat voor ellende hem overkomen is, waar hij nu zit. En hij blijft protesteren, hij blijft klagen en zijn beklag komt bij God. En dan ineens in hoofdstuk 28, ineens breekt het licht door. En dan vind je een geweldig loflied op de wijsheid van God. Dat kan haast niet uit Job's mond komen op dat moment. Dus waarschijnlijk is het een inzicht wat de verteller toevoegt. En zegt, oké, we hebben nu een deel van het verhaal afgesloten. Job blijkt onschuldig, inderdaad. Hij dient God zonder eigen belang. Hij blijft God dienen op het moment dat alles hem afgenomen wordt. Dus die vraag is beantwoord. Die test heeft hij doorstaan. En zie je, dit is wijsheid. En maar er is nog meer. Komt nog een andere challenge. Dat is, waarom laat God nu de onschuldige, de oprechte lijden? Dus we zijn er nog niet. Maar midden daarin komt alvast een soort doorkijkje naar de conclusie. God is wijs. Hij is geweldig. Hij is prachtig. Hij is goed. En daar kun je aan vasthouden. En dan is het einde van hoofdstuk 28. Hij strakte de mens ontzag voor de Heer. Dat is wijsheid. Het kwaad mijden, dat is inzicht. Ofwel de vrezen des Heren is het begin van alle wijsheid in de oude vertaling. En dat is een principe wat je ook in Spreuken heel veel ziet en ook in andere Bijbelboeken. The fear of the Lord, hè, de vrezen van de Heren. Niet dat je bang voor hem moet zijn, hoewel dat best af en toe het geval kan zijn, want hij is ontzaglijk. Hè? Hij is geen knuffeldier. Hè? Hij is een verterend vuur. Dus er kunnen momenten zijn dat je echt denkt van wow, met wie heb ik nu te maken? En je valt als dood op de grond. Dat zie je vaak gebeuren in de Bijbel. Als God verschijnt. En dat kan best een keer goed zijn. Om een keer flink te schrikken. Als je in de ogen staat met God. En zegt, oeh, zoals ik er nu aan toe ben. Heb ik u te vrezen. Heb ik bang te zijn. Er moet wel wat gebeuren om het in orde te maken met u. Ja, als u Jezus nog niet hebt aangenomen. Dan heb je reden om bang te zijn voor zijn oordeel. En zelfs als je wel leeft met Jezus. Moet je nog steeds toezien. Of hoe jouw staat is. In Christus ben je veilig. En toch, hij blijft te vrezen. Dus er is een element van angst in, maar dat is niet het hele verhaal. Dat is niet wat zozeer bedoeld wordt met de vrezen des Heren. Dat spreekt veel meer van ontzag, van respect, van de juiste verhouding, je plaats kent. En weten dat God God is en ik niet. Dat is eigenlijk de basis. En dat kan ook vertrouwen insluiten. Dat kan zelfs een vertrouwelijke, intieme omgang met God insluiten. Vanuit die juiste houding van respect ontstaat er een vertrouwelijkheid. Wat eigenlijk een wonder in zichzelf is. En zoals Psalm 25 leert, een vertrouwelijke omgang met de Heer is voor wie hem vrezen. Dus dat kan hand in hand gaan. Maar die houding van vrezen des Heren, van ontzag, van respect, is het begin van alle wijsheid, zegt de Bijbel. Dat is waar, het is de bron van wijsheid. Als je wijsheid wil hebben, moet je daar beginnen. Het kan niet zonder. Je kunt geen inzicht ontwikkelen, geen kunde voor het leven ook, want we hebben het over praktische wijsheid. Hoe moet je leven? In elke situatie weten wat je kunt zeggen, wat je kunt doen, zodat het goed uitwerkt. Als je dat wil, als je daarnaar streeft en naar verlangt, moet je bij de Heer beginnen. Bij het ontzag van de Heer. Want Hij is wijs. Hij is de wijsheid zelf. En Hij is ontzagwekkend. Nou, dan is de vraag van, ja, oké, als dit de sleutel is tot het geheel. En Job worstelt met, ik heb wijsheid nodig. Ik snap niet wat er gebeurt in mijn leven. Ik kan het niet plaatsen. Is dan de les dat hij God nog meer moet vrezen? Dat hij dat niet goed genoeg doet, niet genoeg doet. Dat is niet het geval. Vanaf het begin tot het einde wordt van Job getuigd, hij is een oprecht man. Righteous, hij is rechtvaardig. En hij vreest de Heer. Dat wordt in alles duidelijk. Dat schort hem daar niet aan. Er was geen fout wat ze konden vinden in zijn geloofsleven. Er was geen grove zonde. Niet om te zeggen dat hij... Dat hij zonder zonde was. Want geen mens is zonde. Maar hij had niet zo gezondigd dat hij dit verdiende. Hij leefde niet in zonde. Hij was er geen slaaf van, zouden wij in onze tijd. In het Nieuwe Testament. Dus hij stond daar op een bepaalde manier boven. En hij wist, als ik ergens een steek laat vallen, dan breng ik een offer. Hè, zoals het in die tijd nog kon. En als mijn kinderen zondigen. Of ik denk dat ze zouden kunnen zondigen. Omdat ze altijd leuke feestjes houden. Dan brengt meteen de volgende dag een offer voor ze. Dus hij wist waar hij het voor moest. En hij was in een juiste verhouding met God. Hij vreesde de Heer. Misschien wel meer dan enig ander mens die we kennen. En desondanks ontbreekt het hem aan wijsheid. Kan hij het niet rondkrijgen wat er gebeurt. En krijgt hij niet het antwoord wat hij zoekt. Zelfs aan het eind niet. Vertelt God niet waarom hij zo heeft moeten lijden. Zelfs nadat alles hersteld is in zijn leven, weet hij nog niet waarom hij nou moest lijden. Dus de vrees des Heeren is het begin van alle wijsheid, maar het is misschien niet het einde ervan. Ons respect voor God is de basis, is het fundament. Maar het is ook weer niet zo dat we daarmee God te pakken hebben. Dat als we maar genoeg in ontzag voor God leven, dat we dan ook precies uit kunnen rekenen hoe Hij handelt in deze wereld en in ons eigen leven. God is groter dan ons respect. Als Hij groter is dan ons gevoel van rechtvaardigheid. Er blijft een mysterie. Er blijft een enorm verschil tussen de schepper en het schepsel. En er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen doorgronden. Omdat Hij gewoon God is. En dan zeg je, oké, vrezen dus Heren. Misschien iets voor gereformeerde christenen. Dat is misschien iets wat we achter ons hebben gelaten. Wij kennen, als Vineyarders, kennen we de intieme omgang met God. Kennen we de openbaring van de Geest. Dat is wat onze wijsheid leert. De Geest geeft ons zijn inzicht, zijn bovennatuurlijke wijsheid en inzicht. Ik heb daar zelf over gesproken, Colossense 1. We mogen daarover bidden. En hij wil ons leiden. Absoluut. Is dat dan de sleutel? Is dat dan hoe we de dingen kunnen doorgronden? Kijken we naar het leven van Job, dan zie je dat hij in hoofdstuk 29 terugblikt op zijn leven voor het lijden. En dat hij vertelt over een heel intieme omgang met God. Even kijken hoor. Vanaf de eerste verse al. Was alles maar als in de dagen van Delia. Dus hoofdstuk 29 vanaf vers 2. als in de dagen dat God over mij waakte. In de tijd dat zijn lamp boven mij scheen en mijn weg door het donker verlichtte. In de tijd dat ik de kracht van de jeugd bezat en het vertrouwde gezelschap van God in mijn huis. Toen de ontzagwekkende met mij verkeerde en mijn kinderen bij mij waren. Toen ik mijn voeten in room liet baden en voor mij een stroom van olie uit de rots opwelde. Hij kende die hele bijzondere, vertrouwelijke omgang met God. God, de ontzagwekkende, verkeerde in het huis van Job. Hij was in zijn gezelschap. God waakte over hem. Hij gaf het licht van openbaring. De lamp scheen over zijn leven. Het ontbrak hem niet aan wat wij zouden noemen de Heilige Geest. Ook al zou hij het misschien niet zo hebben herkend. Hij kende dat. Oké, dat was voor zijn lijden. Zo is hij dat kwijtgeraakt onderweg. Vraag me af, ik denk dat het gevoel daarvan misschien ontbrak. En de zegen die daaraan verbonden was in die fase van zijn leven. Maar hij bleef God zoeken. Hij bleef het van God verwachten. Hij verwacht het niet van zijn eigen natuurlijk inzicht. Hij sprak God er juist op aan. Openbaar mij, spreek nou alsjeblieft tot me. En dan blijft het stil. Dan blijft het gewoon stil. Elie, de vierde persoon die hem adviseren wil, doet het anders dan de drie andere vrienden, zogenaamde vrienden. De eerste drie die beroepen zich heel sterk op dat principe van vergelding. Het woord van God, de natuur, zo werkt het. Maar Elie zegt, ook al zijn jullie ouder dan ik, heb ik moeten wachten op mijn beurt als jongere, mind you. He, dat was de cultuur. Dat is ook wat de Bijbel leert. Respect voor de ouderen. Dus ik heb mijn beurt afgewacht. Want jullie hebben veel meer levenservaring. Jullie hebben veel meer wijsheid kunnen ontwikkelen in je leven. Ik begin pas. Maar Elia zegt, en toch wil ik spreken. Want er brandt een vuur in me. Er is een geest die me drijft. Hij spreekt over de openbaring van de geest. Dus ik beroep me niet op kennis of op ervaring. Nee, ik heb openbaring van God ontvangen. En daarom durf ik toch vrijmoedig te spreken, ook al ben ik de jongste. En ik zeg jullie, hebben het helemaal verkeerd. En wat hij spreekt, komt heel dicht bij de waarheid. Hij zegt hele goede dingen over God. Namelijk dat hij inderdaad rechtvaardig is. En hij veronderstelt dat Job inderdaad niet zo gezondigd heeft. Dus hij gelooft ook dat hij onschuldig is in dat opzicht. Maar hij zegt, ja, je bent je niet bewust geweest van bepaalde zonden die nog zullen komen. Dus dat lijden openbaart in jou juist dat er nog zonde in je hart is. Het komt eruit terwijl je aan het lijden bent. Namelijk je bent self-righteous. Hè? Je bent zelf ingenomen. Je denkt dat je het allemaal weet. En je denkt dat je het beter weet dan God. Dat is jouw zonde. En om daarvan af te komen heb je dat lijden nodig. Dat is het antwoord van Elie. En het is waar. God gebruikt het lijden om ons te vormen. Jezus zelf moest het lijden leren. Of het gehoorzaamheid leren door het lijden heen. En ja, heel vaak is het vuur wat ons loutert. En toch was dat niet de reden waarom je op moest lijden. Want dat hebben wij ontdekt in hoofdstuk 1 en 2. Dat wisten zij niet. Maar hij werd getest. Hij werd verzocht door de Satan. Of hij wel oprecht was. Of hij wel belangeloos God diende. Dat was de vraag. Daarom overkwam het lijden. Niet om bepaalde zonden uit zijn leven te louteren. Dus hoewel Elie zich beroept op openbaring, hoewel hij heel dicht bij de waarheid zit, mist hij toch het punt. En heeft hij niet de wijsheid in pacht. Dus zelfs onze intieme relatie met God kent zijn beperking. God is groter dan onze vertrouwelijke omgang, onze intieme omgang. Hij is groter dan de gave van de Heilige Geest. Groter dan de gave van profetie. Want al ons profeteren is onvolmaakt. Al onze kennis is beperkt. Ook de openbaringskennis die wij kennen. Dus op drie manieren is God groter gebleken voor Job. Groter dan zijn rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid en Jobs gevoel voor rechtvaardigheid. Groter dan zijn respect voor hem. De vrezen des Heer. En groter dan die relatie, die vertrouwelijke relatie en het kennen van de leiding van de Heilige Geest in je leven. Nou, waar brengt ons dat? Dan zou je bijna moedeloos worden om nog te geloven. Als niks voldoet om wijsheid te vinden. Als alles tekortschiet in het geloofsleven, waar zou je dan nog voor doen? En dat is natuurlijk niet de boodschap die ik wil brengen vanochtend. Het punt is, God is groter. Het is allemaal goed. Het is goed dat je uitgaat van rechtvaardigheid. En dat je Gods rechtvaardigheid eert en veronderstelt in heel veel situaties, want het is waar. En het is goed dat je hem vreest, dat je respect voor hem hebt. En het is goed om die relatie, die vertrouwelijke relatie met hem te ontwikkelen. Prima. Maar het heeft zijn beperkingen. Je krijgt God nooit onder controle. Je krijgt het leven nooit onder controle. Daarvoor is het te complex. En daarvoor is God te groot. Het enige wat ons rest, zoals bij Job, is dat we God kunnen vertrouwen. Zijn wijsheid kunnen vertrouwen, ook al begrijpen we hem niet. En als ons dan dat onbegrijpelijke lijden overkomt in ons eigen leven of in onze eigen omgeving, dan komen die vragen en dan ga je daar doorheen. En dat is, daar is ook niks mis mee. Job laat zien dat er heel veel ruimte is om te worstelen met God. Dat je niet alle antwoorden hoeft te hebben. Dat je niet volmaakt hoeft te zijn in je vrees des Heeren of in je relatie met God of in je rechtvaardigheid. Je bent mens, je worstelt ermee. Maar denk niet dat je het antwoord hebt of zot vindt. En denk dat vooral niet tegenover mensen die zo heftig moeten lijden. Dan past ons bescheidenheid. Dan past ons zwijgen. Ik weet het ook niet. Ik zie waar je doorheen gaat. Ik zie je worsteling. Maar ik zie ook je oprechte zoeken naar God. En meer weet ik eigenlijk. Ik weet niet waarom jij moet lijden, waarom dit jou overkomt. Ik weet niet hoe dat kan, dat een rechtvaardige God dit lijden in de wereld toestaat. Ik weet het niet. Als mensen geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof en ze stellen die vraag, misschien niet in de verdediging. Je kunt God niet verdedigen. Hij verdedigt zichzelf niet eens echt. Hij zegt alleen maar, ja, accepteer het dan maar. Ik ben God. Ik ben groot. Als ik te begrijpen zou zijn op dit punt, zou geen God meer zijn. Dan zou ik op jullie niveau staan. Maar ik sta niet op jullie niveau. Dus het enige wat je kunt doen is te accepteren dat het is zoals het is. En kom dus niet te snel met makkelijke antwoorden. Met goede suggesties. Met goddelijke clichés. Met open deuren. Zeg niet te snel van, je moet misschien dat boek lezen. Je moet misschien dat vers proclameren. Of je moet misschien op die manier bidden. Of je moet naar die dienaar van God om bevrijding te zoeken. Doe dat niet te snel. Wees heel voorzichtig. Natuurlijk kunnen al die dingen helpen in het vinden van een weg. Maar is dan je verwachting dat dat de oplossing is? En dat dan al het lijden weg is in het leven van die handen? Of is er gewoon ruimte om te accepteren dat heel veel lijden, het meeste lijden, gewoon niet zal verdwijnen, ook in ons leven? En sterker nog, ik denk dat de tijd dat we dat konden geloven ook wel een beetje achter ons begint te liggen. Toen wij zaten in een situatie dat we heel veel konden oplossen, ook dankzij de medische wetenschap. Dat alles voor de wind leek te gaan, dat we ons bleven ontwikkelen. En we hebben dat een beetje overgenomen in onze theologie. En we dachten, dat kan alleen maar vooruitgang zijn. Dat is niet wat de Bijbel leert. En ik denk dat we juist in de tijd zijn gekomen dat we ons moeten voorbereiden op veel meer lijden. Omwille van Christus. Dat is een last die God op mijn hart heeft gelegd. Om ons voor te bereiden. Ik zeg, jongens, de tijd van dromerij is echt voorbij. Van je roze wolk. Die houdt geen stand op het moment dat de terroristen hier komen. Dat de islam hier oprukt en gewelddadig wordt. Of wie dan ook het op ons gemunt gaat zijn. Misschien wel onze eigen overheid. Die het al helemaal niet meer zo hoeft, heeft op fundamentalistische christenen. En voor wie geen plaats meer is, hè? Voor christenen is er zelfs geen plaats meer in coalitievorming. Sommigen willen ons gewoon niet. We zijn te principieel. We zijn te overtuigd van ons eigen gelijk. Daar valt niet mee te praten. Daar kunnen we onze doelen niet mee realiseren. Hoe democratisch we ook heten of lijkt het te zijn, voor bepaalde partijen is geen plek. Als je te veel op basis van je eigen overtuiging spreekt en daarom vasthoudt. Dus ik denk dat er een tijd komt, en misschien wel veel eerder dan wij denken, dat we dat lijden nog veel meer aan het lijve gaan ervaren. En dan houdt het geen stand als je zegt van ja, maar wij zijn zo happy in Jezus. En alles is zo goed. En voor elk probleem hoeven we maar te bidden en het wordt opgelost. En je kunt het altijd overwegen. Het is niet waar, mensen. Kijk naar onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika, in Korea en Iran enzovoort. Het is gewoon niet waar. Dus we hebben een goede theologie van het lijden nodig. Een goed begrip van hoe we lijden moeten zien in het licht van God. En hoe we God moeten zien in het licht van al het lijden van deze wereld. En als we een stevige ondergrond bouwen, op basis van onder andere Job, dan houdt dat stand op het moment dat dat ook ons overkomt. Dan verlies je je geloof niet, omdat het moeilijk wordt in je leven. En tegendeel, dan kan dat lijden jou dichter bij God brengen. Dat is mijn eigen ervaring. Door alle worstelingen heen. En ik zou je heel wat boekjes over kunnen doen. Over lijden waar ik zelf doorheen ben gegaan. En nog. Dan kan het inderdaad zo zijn dat dat lijden jou dichter bij God brengt. Niet omdat ik het begrijp. Niet omdat ik er overheen ben gekomen. Maar omdat ik heb leren accepteren. God, als dit uw weg met mij is. Ik volg u. Ik volg u. U bent in charge. En ik kan alleen maar vertrouwen. Dat het goed is wat u doet. Ook al zie ik het op dit moment niet. Dat is denk ik de moeilijke uitdaging die we hebben. De moeilijke oproep die ik in jullie midden wil leggen. Mag God groter zijn dan je denkt? Mag God groter zijn dan jouw eigen respect voor hem? Je eigen gevoel van rechtvaardigheid? Je relatie met hem, die intieme omgang met hem? Mag hij groter zijn dan de werking van de Heilige Geest in ons midden? Groter dan zijn genade die we hebben leren kennen in Christus zelfs. Dat er meer is dan dat wij weten daarover. En kun je je daarom onderwerpen? En kun je gewoon zeggen, Heer, oké, ik aanvaard dat u Heer bent van het leven. Ook al begrijp ik u niet. Ik vertrouw. Dat is de vraag.